In de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 43, daarvan het derde en het vierde vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, het derde en het vierde vers. Wij belijden in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof. Daar stemmen wij zingend mee in met de woorden van Psalm 24, daarvan het eerste vers. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Psalm 24 vers 1, naar de geloofsbelijdenis. En iedere van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Waar we toeleven, deze lijdenstijd naar Goede Vrijdag, daar openen we vanavond het woord van de Heer in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, waar we de Heer Jezus zien onderweg naar Jeruzalem, waar het lijden hem wacht. Het lijden dat hij in het voorgaande hoofdstuk, aan het slot daarvan, Lucas 18, voor de derde keer heeft aangekondigd. En dan zien wij in Lucas 19 hem door Jericho gaan richting Jeruzalem. En daar gebeurt dan datgene wat wij lezen vanaf vers 11, Lucas 19, vanaf vers 11 tot en met vers 28. Lucas 19, vanaf vers 11, we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hij zei dan, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, Heere, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zei tot hem, wel, gij goede dienstknecht. Terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. En de tweede kwam en zei, Heere, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei ook tot deze, en gij, wees over 5 steden. En een ander kwam, zeggende, Heere, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zei tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? En ik komende had het zelf met woeker mogen eisen. En hij zei tot degene die bij hem stonden: neem dat pond van hem weg en geef het dien die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heere, hij heeft 10 ponden. Want ik zeg u dat een iegelijk die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. Tot zover. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Mag ik u voorgaan? Heere in de hemel, wat is dat toch wonderlijk om te lezen. Dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, het lijden dat hem in Jeruzalem wacht, helder voor ogen heeft. Daar zelfs in deze gelijkenis van spreekt. En dat er dan toch geschreven staat, dit gezegd hebbende, ging hij voor hen heen en reisde naar Jeruzalem. Verder reizen op dat pad, waarvan hij weet dat aan het einde het kruis hem wacht. Heere Jezus Christus, wat blijkt daarin? Uw zondaarsliefde, uw bereidheid om uw eigen bloed te geven tot zaligheid van mensen zoals wij zijn. Wij die in deze gelijkenis ook getekend worden. We zullen het horen vanavond. En dan komen we er niet best vanaf, Heer. Als we ons door uw woord laten tekenen, dan blijken wij kwade, vijandige, boze mensen te zijn in onszelf. En dan toch te lezen, u Heere Jezus, u gaat door. En u laat in uw woord ons ook verkondigen hoe dat afloopt. Hoe u daar straks staat voor Caiaphas, voor Pilatus. Hoe u daar hangt aan het kruis. In de duisternis van de Godverlatenheid. Heren, waar wij zondag aan zondag toeleven naar Goede Vrijdag. En meer zo bij dat helsfeit bepaald worden. Opnieuw, zoals dat ook in de afgelopen jaren zo mocht zijn. We bidden. Laat het woorden zijn die door ons verstand begrepen worden. Maar die meer dan dat ook ons hart raken. Die ons harde hart verbreken. Die ons in de schuld brengen voor u. Wij kunnen immers niet naar het kruis kijken. Wij kunnen niet naar die lijdensweg kijken zonder te zien dat wij degene zijn die dat nodig maakt. Raak daarmee ons hart ook vanmiddag, o Heer. Zeker daar waar ons hart altijd koud en afstandelijk is gebleven. Daar waar we nooit voor u in de schuld zijn gekomen. Maar ook, Heer, als we u wel mogen kennen, opnieuw in de schuld. Nog meer doorleven wat het is, zondaar te zijn. Nog meer doorleven wat het is, dat u, Heere Jezus Christus, om onze overtredingen geslagen bent, veracht bent, gedood bent. Maar Heere, mag het ook zijn dat op een andere wijze ons hart nog geraakt wordt vanmiddag. Ons angstige en twijfelende hart. Dat de ernst van de zonde ziet. Een hart dat weet, zo kan ik God niet ontmoeten. Zo kan ik de eeuwigheid niet in. Ik heb immers het eeuwig verderf, ik heb de hel verdiend. En dat ook dan ons hart geraakt mag worden vanmiddag. Maar dan met dat onbevattelijk. Dat u, Heer Jezus Christus, zoveel liefde voor zondaren hebt. Dat u toch die weg gegaan bent. Dat u het deed, bereidwillig. En dat we ook dat vanmiddag in de verkondiging mogen horen. En dat het ons angstige harten vrijmoedigheid mag geven. Met alles wat ons aankleeft. Het tot u te gaan, tot u te vluchten. Om bij u de zaligheid te ontvangen. Heere, zegen ons zo in deze eredienst. Hier in de kerk, oud en jong. Ook daar waar we thuis meeluisteren. Via de uitzending verbonden zijn. Ook als we zelf de gang naar de kerk niet meer kunnen maken. Wat kunnen we het missen, Heere? Geef dat er verbondenheid rond uw woord ervaren mag worden. En dat de krachtige werking van uw geest er ook mag zijn in de huiskamer, in de keuken waar wij op dit moment zitten en naar deze eredienst luisteren. Gedenkt u ook hen die de oppas hebben op de kinderen. Dat ook dan, Heren, nog de ruimte mag zijn om te concentreren op het woord. Als we dan thuis tegelijk de verbinding hebben ingeschakeld. Laat uw woord het werk mogen doen dat u behaagt. Laat het niet ledig tot u terugkeren, Heren. En daarbij mogen we toch pleiten, daarop dat u zelf degene bent die dat ook belooft. Gedenkt u de gemeente als geheel. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad. Help hen leiding te geven aan dit deel van uw kudde. Met alles wat erop en af komt, zeker ook nu. De onzekere situatie van ons kerkverband. Om leiding te moeten geven in een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En waar we zoeken en tasten naar, ja, wat moeten we nu en hoe moet het nu verder? Betoont u juist, Heren, voor de broeders. Dat u die grote herder van de kudde bent. Dat u degene bent die hen in deze omstandigheden de juiste weg wijst. We bidden dat in het bijzonder voor onze ambtsbroeder, dominee Post. U hebt hem aan deze gemeente verbonden, Heer. Wilt u hem zegenen en wijsheid geven, juist ook nu. En wilt u hem ook persoonlijk gedenken met alles wat er in de afgelopen week gebeurd is en wat ook hij op de synode heeft meegemaakt. Dat hij rust mag ontvangen in het hart om dat voor uw aangezicht neer te leggen. En ook aan uw hand verder te gaan. Zegent u hem met zijn vrouw, met zijn gezin. Wees hen goed en nabij. Verbind uw zegen, Heren, aan alle activiteiten in het midden van de gemeente. We bidden om uw zegen voor de ledenvergadering van aanstaande week. Ook juist als de situatie van het kerkverband dan ter sprake zal komen. Geef een goede, eensgezinde, liefdevolle bijeenkomst. Geef ook daar de wijsheid die zo nodig is. We bidden voor de migrantenochtend van aanstaande vrijdag. Dat er dan ook vrouwen mogen komen uit allerlei landen, allerlei achtergronden die hier nu in Nederland een toevlucht hebben gevonden. En dat ook dat een plaats mag zijn waar het evangelie klinkt en waar uw geest werkt. We bidden voor uw wereldwijde kerk. We dragen het zendingswerk aan u op. Het evangelisatiewerk ook in ons eigen land. We bidden om uw zegen voor het werk onder uw oude bondsvolk Israël. En we bidden ook voor de kerk in de verdrukking. Bewaar haar, Heer, tegen de aanvallen van de boze. Kon het zijn, schenk nog verlichting aan uw kinderen, die een zo hoge prijs moeten betalen voor de belijdenis van uw naam. En geef bovenal dat ze standvastig zullen zijn. Ook daar waar de Satan zijn tegenstand op de meest brute manier laat zien. Geef ook ons standvastigheid, Heer. Daar waar wij alle vrijheid hebben uw naam te belijden. Maar de Satan op ons zijn eigen pijlen afvuurt van valse schaamte. Van wereldgelijkvormigheid, van lauwheid. Heer, houd ook ons staande. En daar waar wij gevallen zijn, of daar waar we nog onbekeerd ter neer liggen, trek ons door uw woord en geest overeind. Opdat we leren die goede strijd te strijden. Tegen de zonde, de wereld, de boze, ons eigen vlees. En opdat we in die goede strijd door uw genade dan ook staande mogen blijven. En zo een getuigenis zullen zijn voor de wereld om ons heen. Goede God, we bidden voor die wereld, waarin zoveel pijn is, waarin zoveel verdriet is. We denken aan de ramp die plaatsvond in Myanmar en Thailand. Zoveel doden, zoveel schade ten gevolge van de aardbeving. En dat in landen waar toch al zoveel armoede en ellende was en in het geval van Myanmar zelfs een burgeroorlog wordt uitgevochten en waar tussen de ruïnes van de aardbeving de bommen inmiddels alweer vallen. Het is de nood van deze wereld groot, daar en ook op vele andere plaatsen. Heere, erbarm u. Zegen hulp die geboden wordt. Geef verlichting in omstandigheden die zo donker en duister zijn. En geef toch ook, Heere, dat mensen in die nood het oog naar boven zullen slaan. En zullen leren tot u te roepen. Geef ook ons een bewogen hart jegens de naaste. We hebben het immers in materieel opzicht zo goed. We zijn zo rijk. En uw woord waarschuwt ons dat we dan ook heel makkelijk verrijkt kunnen worden. En aan ons geld wel genoeg kunnen hebben. Bekeer ons ook daarvan. En leer ons te zien dat al het aardse vergankelijk is. En dat al onze rijkdommen ons niet behoeden voor het verderf. Dat wij Christus nodig hebben. Het goud van zijn genade. Zijn bloed dat onbetaalbaar is. En dat, Heere, dat wilt u toch op deze plaats, in deze eredienst, uitdelen. Geef ons dan door uw geest gelovige handen die zich uitstrekken om dat te ontvangen. Geef ons door uw geest een verbroken en ontvankelijk gemaakt hart, waar dat woord ingang zal hebben, opdat ook wij niet verloren gaan, maar behouden worden. En uw naam zullen eren en groot maken, zoals u dat waard bent. We bidden het, Heere, in de wegneming van onze zonden, uit genade om Christus wil. Amen. U mag nu uw gaven geven in de collecte. De Heere zegene u met wat u aan de dienst van de Heere schenkt. Daarna gaan we zingen uit Psalm 2. Van deze psalm het eerste en het derde vers. En daarin zingen we wat we ook in Lucas 19 gelezen hebben en straks in de verkondiging zullen beluisteren, namelijk boosheid en vijandschap jegens de Heere en jegens de gezalfde koning die hij heeft gezonden. Psalm 2, vers 1 en vers 3, na de collecte. Na de verkondiging zingen wij uit de morgenzang. En daaruit het derde en het vierde vers. Dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. En als je daarover nadenkt, ons ambt en plicht trouw vervullen, dan moet je ook het vierde vers daarbij zingen. En scheld ons alle misdaden, al onze tekorten ook juist op dat vlak kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. De morgenzang, vers 3 en vers 4, straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren, een nieuwe machthebber roept vrijwel altijd tegengestelde gevoelens en verwachtingen op. Een nieuwe machthebber roept enthousiasme op bij de een. Dit is onze man, hij gaat het voor ons maken. En tegelijk twijfels bij een ander. Nou, ik zou hem niet gekozen hebben. Volgens mij brengt hij niks goeds. Die gevoelens en verwachtingen kunnen door de tijd heen, naarmate zo'n nieuwe machthebber langer regeert, ook nog weer veranderen. Iemand van wie je eerst grote verwachtingen had, blijkt op een later moment toch tegen te vallen. Kijk alleen maar naar wat de opiniepeilingen ons zeggen over de mening van mensen over het huidige kabinet. Maar andersom kan ook, ik had eerst grote twijfels, maar bij nader inzien blijkt dat helemaal ten onrechte. Een nieuwe machthebber roept vrijwel altijd tegengestelde gevoelens en verwachtingen op. De gelijkenis die we vanavond lezen is ook sprake van een nieuwe machthebber. We lezen van zijn knechten, we lezen van zijn burgers en we lezen van hun mening over deze nieuwe koning. Hun gevoelens blijken lang niet allemaal eerlijk en hun verwachtingen lang niet allemaal juist. En de gevolgen daarvan zijn heel ernstig. Maar wie deze koning leert kennen zoals hij is en hem leert verwachten zoals hij verwacht mag worden, en hem in dat koningschap erkent, zal merken hoe zegenrijk dat het is om onder deze koning te mogen leven. Thema voor de verkondiging. Een boodschap van de koning voor vijanden en knechten. Een boodschap van de koning voor vijanden en knechten. En die boodschap heeft twee kanten. Als eerste, het koninkrijk komt niet zo snel als sommigen denken. En dan als tweede, het koninkrijk komt veel zekerder dan sommigen denken. Een boodschap van de koning voor vijanden en knechten. Het koninkrijk komt niet zo snel als sommigen denken. Het koninkrijk komt veel zekerder dan sommigen denken. Eerst dus, het koninkrijk komt niet zo snel als sommigen denken. Het laatste traject is begonnen. Het laatste traject van die lange reis die de Heere Jezus naar Jeruzalem maakt. Het laatste traject ligt nu voor hem. Van Jericho naar de tempelstad. Jericho. Waar Jezus onder de boom van Zacchaeus stil is blijven staan. Die geschiedenis kennen jullie wel. Jericho, waar Jezus in het huis van Zacchaeus wilde komen. En waar Jezus voor de oren van Zacchaeus een heerlijk woord liet horen. Heden is deze huize zaligheid geschied. Het is direct na die geschiedenis, direct na die woorden van de Heer Jezus, dat hij deze gelijkenis vertelt. Misschien nog wel terwijl ze in het huis van Zacchaeus zijn, of misschien net na het vertrek, terwijl ze al verder lopen in de richting van Jeruzalem. Want juist daarom, juist omdat ze nu zo dicht in de buurt van Jeruzalem komen, juist daarom wordt deze gelijkenis door de Heere Jezus verteld. Een gelijkenis over een edelman, zo zegt de heiland. Een man van goede geboorte, van goede afkomst. Hij gaat een reis maken. een reis naar een vergelegen land om daar een koninkrijk te ontvangen. Als je dat zo leest, dan zou je kunnen denken, nou, blijkbaar gaat hij op reis om koning te worden van dat vergelegen land. Ja, want zo staat het er toch. Hij gaat naar een land dat ver weg ligt en daar gaat hij een koninkrijk ontvangen. Dus daar, van dat vergelegen land, daarvan zal hij dan nu koning worden. Maar het is belangrijk om dat voor het begrijpen van deze gelijkenis goed te beseffen. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. En de mensen die om hem heen staan en die naar deze gelijkenis luisteren, die weten dat ook heel goed. Want zo'n situatie als de Heer Jezus hier schetst, dat kennen ze. Dat hebben ze zelf in Israël niet zo heel lang geleden namelijk meegemaakt. Toen koning Herodes stierf, Herodes de Grote, de man van de kindermoord van Bethlehem, toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Archelaus. Tenminste, dat wilde Archelaus. Maar Archelaus wist maar al te goed, mijn vader was wel koning hier, maar de echte baas in dit land, dat zijn de Romeinen. Wil ik dus inderdaad hier koning worden, dan zal ik eerst met de keizer in Rome, met keizer Augustus moeten gaan praten. En dus reisde Archelaus, een man van koninklijke afkomst, naar een vergelegen land, naar Rome, om daar het koninkrijk te ontvangen. En dat gaat dan dus niet om het koninkrijk daar, hij werd geen koning van Rome, maar het koninkrijk hier. Het koninkrijk in Israël. Het koninkrijk in het land waarvandaan hij zijn reis begon. Nou, zo is het ook in deze gelijkenis. Deze man gaat op reis naar een ver land om daar het koninkrijk te ontvangen, waardoor hij hier koning wordt. Een reis naar een ver land. Dat gaat natuurlijk de nodige tijd kosten. Je vandaag de dag het vliegtuig pakt en in één dag aan de andere kant van de wereld bent. Daar kost een reis in Bijbelse tijd, per paard, per koets, per schip, maanden en maanden. Een heel aantal knechten van deze edelman blijft tijdens die reis gewoon in dit land. Logisch, hier heeft die edelman zijn bezittingen. En bovendien is dit het land waar hij straks koning zal zijn. Hij moet dus een deel van zijn knechten hier laten om hier alles in goede banen te leiden. 10 van die knechten die achterblijven, roept hij bij zich. Hij heeft een speciale opdracht voor ze. Een opdracht met een speciale bedoeling, maar dat vertelt hij er vooraf niet bij. Hij geeft aan al die 10 knechten 1 pond. Dat is een geldstuk. Met dat geldstuk moeten die 10 knechten gaan handelen. Ze moeten er zaken mee doen. En dat natuurlijk met de bedoeling om daar geld mee te verdienen. Hier heb je 1 pond, maak daar nu eens wat meer geld van. Dat doet een beetje denken aan een andere gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. De gelijkenis van de talenten. Waarbij 1 knecht 5 talenten krijgt, 1 knecht 2 talenten en 1 knecht 1 talent. Je leest dat in Matteüs 25. Nu, er zitten tussen die 2 gelijkenissen inderdaad wel de nodige overeenkomsten. Maar deze gelijkenis is toch gelijk duidelijk wel heel anders dan die gelijkenis van de talenten. Het is dus niet dezelfde gelijkenis. En dat laat zich toch ook wel heel goed voorstellen, dat de Heere Jezus op verschillende momenten en op verschillende plaatsen en dus ook met een verschillend publiek tijdens zijn rondwandeling op aarde gelijkenissen heeft verteld die soms wel een stukje overlap hebben, maar die tegelijk ook elk hun eigen boodschap hebben. Nou, hier dus vanavond niet de gelijkenis van de talenten, maar de gelijkenis van de ponden. En dat is alleen al qua hoeveelheid geld een heel verschil. Een talent in die andere gelijkenis, dat is namelijk echt heel veel geld. Dat is ongeveer zoveel geld als dat je verdient met 20 jaar werken. Maar een pond, dat heb je met 3-4 maanden werken al verdiend. Dat is echt een heel ander bedrag. En in deze gelijkenis is het ook zo dat elk van die 10 knechten 1 pond krijgt. Daarmee moeten ze gaan handelen om geld te verdienen. Ondertussen gaat die edelman op reis, op weg naar dat verre land om dat koninkrijk te ontvangen. Dan lijkt de gelijkenis duidelijk te zijn. Maar op dat moment gebeurt er nog iets. De burgers van het land. Het land hier dus, het land waarvanuit die edelman vertrekt, het land waarover die edelman koning zal worden, die burgers sturen een gezantschap achter die edelman aan. Een paar belangrijke burgers die een boodschap moeten overbrengen. Geen boodschap voor die edelman zelf, maar een boodschap voor degene die aan die edelman het koninkrijk gaat geven. En dat is een gezantschap met deze boodschap. Wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Want we haten hem. Ook dit stukje van de gelijkenis is voor de mensen om de Heer Jezus heen heel herkenbaar. Want toen die eerder genoemde Archelaus, die zoon van koning Herodes, naar Rome ging om van keizer Augustus het koningschap te ontvangen, toen was dit precies wat de Joden in Jeruzalem deden. Zij stuurden er een gezantschap achteraan om keizer Augustus te vragen alsjeblieft deze man niet tot koning te maken. De Joden hadden een afkeer van Herodes, dus nu een opvolger die zoon van Herodes is. O keizer Augustus, alsjeblieft niet. Het beeld dat de Heer Jezus in deze gelijkenis gebruikt, is dus heel herkenbaar. Maar, wat wil hij ermee zeggen? Wat is nu de boodschap van deze gelijkenis? Om dat duidelijk te krijgen, moet je goed kijken wat er in vers 11 staat, bij het begin. Hij zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Die mensen die daarom de Heer Jezus heen staan, zij weten dat hij naar Jeruzalem gaat. En wat gaat hij daar in Jeruzalem doen? Koning worden natuurlijk. Hij is toch de zoon van David? Hij is toch de beloofde Messias, dan zal hij nu natuurlijk naar Jeruzalem gaan om daar dat koningschap op te eisen. Om daar aan de mensen te laten zien, kijk hier ben ik, de lang verwachte koning. Nu wordt mijn koningschap zichtbaar voor iedereen. Mijn volk zal bloeien en de vijanden, de Romeinen voorop, zij zullen vluchten en verdelgd worden. Die kant gaat het op. Ja, dat de mensen dat denken, dat blijkt wel in het vervolg. Kijk maar direct naar wat hierna gebeurt in Lucas 19. Nog voordat de Heer Jezus van Jericho naar Jeruzalem toe de poorten van Jeruzalem bereikt heeft, staan de mensen hem al juichend toe te roepen. Vers 38. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heeren. Juist voor die mensen spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis. Een man van hoge afkomst, een welgeboren man, reist naar een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Deze man van hoge afkomst, deze edelman, dat is dus de Heere Jezus zelf. Hij houdt hier de omstanders voor. Weet u nog van Archelaus? Om hier in Jeruzalem koning te worden, ging hij naar Rome om het koninkrijk te ontvangen. En dat is de weg die ook ik zal gaan. Nee, niet naar Rome, want mijn koningschap is niet van deze wereld. Het is het koningschap van de Messias. En dat is geen koningschap dat door de keizer van Rome kan worden uitgedeeld. Voor het ontvangen van mijn koningschap moet ik naar de allerhoogste troon. De troon van God in de hemel. Ik zal daarom dit land, Jeruzalem, Israël, deze aarde, verlaten. Ik zal reizen naar dat vergelegen land, naar de hemelse gewesten, naar de goddelijke troonzaal, om daar het koninkrijk te ontvangen uit de hand van God zelf. Het koningschap komt dus niet straks in Jeruzalem openbaar. Dat is nog te vroeg. Daarvoor zullen er eerst nog andere zaken moeten gebeuren. Die boodschap wil de Heer Jezus hier aan de mensen leren. En dat is dan alles nog niet. Want als die edelman uit de gelijkenis die reis naar dat verre land gaat maken, dan gaat er, we hebben dat gezien, een gezantschap achter hem aan dat zegt: wij willen hem helemaal niet als koning. Ook dat, zegt de Heere Jezus met deze gelijkenis, ook dat zal dus gebeuren. Waar ik het koninkrijk van de Vader zal ontvangen, daar staan mensen op die zeggen: ja, maar dat willen wij helemaal niet. Wij willen deze niet als koning. Hoort u ze roep? Daar voor Pilatus. Maar de Heere Jezus staat gebonden, geslagen. Wij hebben geen koning dan de keizer. Hoort u ze roep? Daar onder het kruis. Maar de Heere Jezus hangt vastgespijkerd. Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Daar hoort u het. De stem van dit gezantschap. Het gezantschap uit deze gelijkenis. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is wat in Jeruzalem wacht. Niet het openbaar worden van het koninkrijk van God, maar het welbewust afwijzen van dat koninkrijk. Het afwijzen van de koning die God aan zijn volk geschonken heeft. Een afwijzen met de daad. Kruisig hem. Daar worden de enthousiaste mensen rond de Heer Jezus met deze gelijkenis op voorbereid. Dat is wat in de komende dagen gebeuren zal. En daarmee wordt ze ook een spiegel voorgehouden. Wilt u eigenlijk wel dat ik koning word? Ja. Willen we dat eigenlijk wel? Jezus die koning is. Het zijn de woorden van de heiland zelf. Velen willen het niet. Uit zichzelf wil niemand het. Want hem als koning erkennen, dat kost iets van mijzelf. Nee, daar moeten dan eigenlijk nog twee woorden tussenuit. Dat kost niet iets van mijzelf, dat kost mijzelf. Als hij koning is, ben ik het niet langer. Als hij koningsmacht heeft, moet ik mijn macht uit handen geven. Ik zal mijzelf aan hem moeten uitleveren. Mijzelf helemaal aan hem moeten overgeven. Zijn absolute gezag over mijn leven erkennen. Heel mijn zondige hart zegt: dat wil ik niet. Ik weet namelijk zelf veel beter wat goed voor hem is. En ik bepaal veel liever zelf wat ik met mijn leven doe. En hoe ik mijn leven inricht en welke keuzes ik maak. Of herken je dat niet? Zegt jouw hart nou altijd amen op wat de Heere zegt? En zegt jouw leven dat ook? Wat de Heere wil, ja, dat is nou precies wat ik zelf ook altijd wil. En wat de Heere van mij vraagt, ja hoor, dat is wat ik uit mijzelf al doe. En de geboden van de Heere, dat is nou precies mijn leven. En mijn gedachten en begeerten loepzuiver. Als je eerlijk bent vanavond. Dan weet je toch dat het precies andersom is. Dat je misschien best nog wel een stukje de Heere wilt dienen. Tot het botst met wat je eigen hart wil. En dat u aan de buitenkant best nog heel voorkomend en keurig kunt zijn. Maar dat uw hart een moordspelonk is. Zwart. En duister. Ziet u dat gezantschap gaan? Wij lopen ertussenin. Ik wil niet dat deze koning over mij zij. Hoe erg is dat? Een koning ons van de Heere gegeven en hem dan niet willen. Hem dan afwijzen. Wat is die zondige aard van ons hart en wat is die zondige praktijk van ons leven? Toch een groot kwaad. Maar zo laat deze gelijkenis ons tegelijk zien, daar kan blijkbaar wel verandering in komen. Want we lezen niet alleen van die vijandige burgers, we lezen ook van mannen die knechten van de koning zijn. Ja, die zijn er ook. En zo kan het met jou vanavond natuurlijk ook zijn. Dat je eerlijk je vijandige en boze hart en leven onder ogen ziet. Maar dat je ook merkt dat er iets anders in je leven gekomen is. Dat daar van binnen liefde tot God is. Een verlangen om hem te dienen. Ik ben in mezelf een vijand van hem. Ja, daar ben ik keihard tegenaan gelopen. Maar hij heeft dat veranderd. Hij heeft mij gemaakt tot knecht van hem. Liefde tot de Heere. Ja, juist omdat de Heere Jezus naar Jeruzalem gegaan is om zich te laten afwijzen. Want hier blijkt toch in deze gelijkenis dat hij dat van tevoren allemaal al wist. Hij vertelt het immers bij voorbaat en toch loopt hij ondertussen verder. Gaat hij na het vertellen van deze gelijkenis naar Jeruzalem toe. Om zich te laten afwijzen, om zich gevangen te laten nemen, om zich te laten kruisigen. Omdat dit de weg is waarin hij het koninkrijk ontvangt. Hij ontvangt het door lijden, sterven, opstanding en hemelvaart heen. Want zo alleen kan hij koning zijn. Koning zijn die aan vijanden genade schenkt. En hen zo tot knechten maakt. Hij is de koning die zich laat afwijzen. Om zo de straf te dragen van mensen die vanuit het diepst van hun hart hem helemaal niet als koning willen. Hij laat zich pijnigen, laat zich kruisigen. Om hen vergeving te schenken. En als je dan aan de ene kant moet zeggen, wat is dat toch een groot kwaad. Dat mensenhart, dat deze koning afwijst. Dan mag en moet je toch aan de andere kant zeggen. Wat heerlijk is het dan deze koning. Die door zijn lijden en sterven vijanden tot knechten maakt. Wat is de zondaarsliefde van zijn hart? Wat is de zondaarsminnende praktijk van zijn leven? Toch een onbetaalbaar kostbaar goed. Vijanden en knechten. Dat is wat zichtbaar wordt. Deze edelman naar dat verre land vertrekt om daar zijn koningschap te ontvangen. En dan? Ja, wat er dan gebeurt zien we in het tweede punt van de preek. Zijn koninkrijk komt veel zekerder dan sommigen denken. Daar gaat de edelman. Naar het buitenland. Die verre reis om het koninkrijk te ontvangen. En die reis maakt hij niet te vergeefs. Want als hij veel later weer terugkomt, dan blijkt hij het koninkrijk inderdaad ontvangen te hebben. Hij is koning. Zo keert hij in zijn land terug. En dan? Dan zijn er die knechten. Die 10 knechten aan wie hij persoon voor persoon dat pond heeft toevertrouwd, dat geldstuk. Zijn knechten, de mannen op wie hij, terwijl die burgers zo vijandig zijn, tenminste lijkt aan te kunnen. Hoe is het die knechten nou vergaan in de tijd dat hun heer, hun koning, in het buitenland was? Hij roept ze maar eens één voor één bij zich. Nou kijk, daar komt de eerste knecht binnen. Moet toch wat voor hem zijn, jongens en meisjes. Toen zijn heer, toen die edelman naar het buitenland vertrok, toen wist die knecht natuurlijk al, hij wordt koning. Maar nu hij zijn heer weer onder ogen ziet, nu kun je het ook aan die heer zien. Kijk maar eens al die koninklijke pracht. Hij heeft inderdaad het koninkrijk ontvangen. En iedereen mag het nu ook zien. Wat straalt die edelman nu een pracht en een praal en een macht en een kracht uit? Zouden die knechten het niet spannend vinden om hun heer nu als koning te ontmoeten? Misschien wel. Laten we maar eens kijken hoe het verder gaat. De koning spreekt. Knecht, ik heb je geld gegeven. 1 pond, zodat je daarmee meer geld zou verdienen. Nou, vertel eens, hoe is dat gegaan? Zie je dat de ogen van die knecht gaan stralen? Heren, dat 1 pond... dat zijn er nu 11. 10 ponden erbij. Is dat nou even bijzonder? Zoveel geld verdiend. Wat zou de koning ervan vinden? Wel, gij goede dienstknecht. Over dat beetje geld ben je zo trouw geweest. Je krijgt nu de macht over 10 steden. Hoor je dat? Het was een test van de koning. Een test om te zien hoe betrouwbaar die knecht is. Trouw in zijn werk, trouw in de opdracht die de koning hem gaf. En nu hij zo trouw met dat geld bezig is geweest en zo trouw zijn opdracht heeft uitgevoerd, nu weet de koning dat hij deze knecht ook een belangrijke positie in zijn koninkrijk kan geven. 10 ponden zijn erbij verdiend, dan krijgt die knecht nu ook 10 steden om over te regeren. Kijk, er komt de volgende knecht binnen. Hoe heeft hij het gedaan? Heer, ik heb nu 5 ponden meer. Nou, dat zijn dan niet zoveel als 10, maar het is nog steeds heel veel. En ook hij krijgt nu een belangrijke positie in dat koninkrijk. Als je nu 5 ponden meer hebt, krijg je 5 steden om over te regeren. Kijk, daar komt nog een knecht. Hoe zou het hem vergaan zijn? Oh, luister, hij vertelt het zelf al. Heren, hier hebt u uw pond weer terug. Ik heb er goed op gepast. Ik heb hem netjes in een soort zakdoek verborgen, weggeborgen. En kijk, hier is hij weer. Alsjeblieft. Maar u had toch de opdracht om ermee te handelen? U had toch de opdracht om er geld mee te verdienen, om er zaken mee te doen? Ja, zegt die knecht, maar ik zal wel wijzer wezen. Maar weet je wat het is? Elke cent die ik ermee verdien, hè, die pakt mijn heer toch af. Die stopt hij in zijn eigen zak. En juist als met de zaken tegen zou vallen en ik zou dat pond verliezen of een stuk ervan, dan komt hij wel bij mij terug om het af te eisen. Dus als ik ermee zou gaan handelen, ik heb er niks mee te winnen. Ik heb er alleen maar mee te verliezen. Ik kijk dus wel uit. Ik heb hem netjes bewaard. Hier hebt u hem terug. En dat is het dan ook. Hoor je wat die knecht zegt? Klopt het wat die knecht zegt? Klopt helemaal niks van. We hebben dat net gezien bij die 2 andere knechten. Dat deze koning helemaal niet hebberig en helemaal niet veeleisend is. Die knechten die maar een beetje geld hadden verdiend, krijgen nu een prachtige positie van de koning. Hij is juist heel royaal, hij is juist heel gul. Wat deze knecht van de koning zegt, daar klopt dus helemaal niks van. En daarmee laat deze knecht zien dat hij dus eigenlijk net zo over de koning denkt als die vijanden die zeggen, wij willen hem niet als koning. Deze man lijkt wel een knecht, maar eigenlijk is hij ook een vijand. En dat komt wel dichtbij, hè, gemeente. Die boze burgers, die vijanden van de koning, als je hen hoort roepen, wij willen niet dat hij koning over ons is. Nou, dan kunnen wij nog bij onszelf denken, ja, zo ben ik gelukkig niet meer. Ja, zo zijn wij mensen uit onszelf wel. Ik ben uit mezelf ook een vijand van God, maar hè, dat is nou bij mij wel anders. Ik ben nu een knecht van God geworden. Ik zit in de kerk, ik hoor niet meer bij die vijanden. Maar hier blijkt tussen die 10 keurige knechten opeens een knecht te zitten die van binnen net zo denkt als die openlijke vijanden daarbuiten. Hij vindt de koning ook maar niks. U bent te streng, u bent te hard, u bent veel eisend. En dat wordt zichtbaar in zijn omgang met dat pond. Dat wordt zichtbaar in de omgang met de taak die de Heere aan deze knecht had toevertrouwd. De koning, zo leert de Heere Jezus in deze gelijkenis. Nee, zijn koninkrijk komt niet zo snel openbaar als sommigen denken, dat hebben we gezien. Maar die koning, zo leert de Heere Jezus zijn tweede les, hij komt dus wel terug. Door afwijzing van mensen heen, door kruis en graf heen, wordt hij door de Vader verheerlijkt. Ontvangt hij van de Vader het koningschap. Als koning triomfeert hij op de paasmorgen over dood en graf. Met koninklijke heerlijkheid gaat hij op de hemelvaartsdag de troonzaal van God binnen. Wie is die voor zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Maar daar blijft hij niet. Hij komt vanuit die hemelse troonzaal terug. Terug naar deze aarde. Waar zijn knechten zijn achtergebleven. Waar zijn knechten van hem een taak hebben gekregen. En bij zijn wederkomst stelt hij zijn knechten de vraag. Hoe ben je met die taak omgegaan? Deze 10 knechten. Dat zijn dus alle 10 mensen. Die de Heere Jezus als koning beleiden. Mensen die hardop zeggen, ik weiger zijn koningschap niet langer, maar ik wil hem juist lief hebben en dienen. Aan hen wordt de vraag gesteld. Wat doe je met die taak die ik je op deze aarde gegeven heb? En dan is die taak niet zo ver mogelijk komen in het leven. Zoveel mogelijk geld verdienen. Zoveel mogelijk vrienden heb. Zo'n hoog mogelijke opleiding volgen en afronden. Dat je zeggen kan, nou, ik heb mijn talenten goed gebruikt. Ik heb eruit gehaald wat erin zat. Nee, dat allemaal niet. Dan gaat het de koning als hij terugkomt en die vragen aan zijn knechten stelt hierop. Ben je nou vruchtbaar geweest voor de zaak van Gods koninkrijk? Ben je trouw geweest in de dienst aan de Heer? Heb je alles wat de Heer aan jou heeft gegeven gebruikt voor de eer van de Heer en de redding van mensenzielen? Of liep je voor alles hard, maar liep je in de dienst van de Heer de kantjes eraf? Kon je overal enthousiast van worden. Maar liet het woord van de Heere je koud. Was je hobby of je vakantie je alles waard. Dan moest de kerk vooral niet te veel vragen van je tijd en je energie en je geld. Kon je altijd over alles meepraten. Maar was er voor je gezin, voor je buren of voor je vrienden nooit een goed woord over de Heere bij. Dat kan dus. Voor het oog een knecht van de koning. Maar het pond bewaar je in een zweetdoek. Vooral niks mee doen. Want, ja, wat is de reden ook alweer dat die knecht er niks mee doet? Je merkt het in wat hij over de koning zegt. Hij doet er niks mee, omdat hij de koning niet werkelijk kent. Kijk, dat is nu het probleem. Als je de koning niet werkelijk kent, als je niet ziet hoe een goede koning de Heere Jezus is, als je niet ziet hoe hij zijn leven ervoor over had om jou genadig te zijn, als u zijn goede geboden als wettische bemoeizucht ziet en niet als liefdevolle zorg voor uw leven, dan heb je een verkeerd beeld van de koning. Dan ken je hem niet werkelijk. Dan is er geen liefde voor hem. En dan laat je dat pond maar in die zweetdoek zitten. Waarom zou ik mij nog extra inspannen? Zo kom ik er toch ook wel. Maar dan laat deze geschiedenis u zien. Nee, zo komt u er niet. Want zo blijkt u de koning niet te kennen. En als je de koning niet kent, dan ben je ook niet zijn knecht. Dan hoor je nog bij zijn vijanden. En hoe het met die vijanden afloopt, dat maakt de Heere Jezus aan het slot van deze gelijkenis pijnlijk indringend duidelijk. Kreeg u ook zo'n huiver toen we die woorden lazen? Breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Komt uit de mond van de Heere Jezus. Dat is het oordeel over die openlijke vijanden. Maar dat is ook het lot van die knecht. Die ene. Met zijn pond in de zweetdoek. Want alles wat hij heeft wordt hem afgenomen. Die vijand van de Heere Jezus blijft. Openlijk. Of voor het oog als knecht, maar ondertussen met een houding van vijandschap. Die heeft in het koninkrijk van God geen plaats. Die gaat eeuwig verloren. Ook deze dingen worden juist gezegd, terwijl de voetstappen van de Heere Jezus in de richting van Jeruzalem gaan. Hij bindt daarmee al die mensen op het hart. Besef toch goed, de man die straks voor Caiaphas en Pilatus staat, de man die straks aan het kruis hangt en zelfs daar nog bespot wordt, hij is wel koning. Verkijk je daarop toch niet. En eens zal deze man van smarten in heerlijkheid verschijnen. Dan komt zijn koninkrijk openbaar en dan zal ook zijn oordeel komen. Zijn oordeel over die openlijke vijanden, over Caiaphas en Pilatus en elke vijandige Jood en Romein rond dat kruis. Maar ook zijn oordeel over knechten die blijken geen knecht te zijn. Omdat ze in hun hart de koning niet erkennen. En daarom het pond maar in een zweetdoek bewaren. Het komt er dus op aan, begrijp ik. Komt er dus op aan dat ik eens hard met dat pond aan het werk ga. Dat ik aan de slag ga met alles wat God mij heeft gegeven, zodat ik een vruchtbaar leven krijg. Ja, dat zou je dan denken, hè? Dat dat nou de toepassing van deze gelijkenis is. Dat je nou maar eens hard met dat pond aan de slag gaat. Maar als je dat denkt, ga dan nog even terug naar dat tafereel van die knecht die voor de koning staat. En die de vraag krijgt hoe het hem in de afgelopen tijd met dat pond is vergaan. Wat zegt die knecht daar nou zelf eigenlijk over? Dan zegt hij, ik heb door handelen er 10 ponden bij verdiend. En die andere knecht zegt, ik heb door handelen er 5 pond bij verdiend. Nee, dat zeggen ze niet. Dat zeggen ze allebei niet. Ze zeggen allebei iets anders. Uw pond heeft 10 of 5 ponden daartoe gewonnen. Uw pond heeft dat gedaan. Eigenlijk hebben wij niks gedaan. Oh ja, we zijn wel naar de markt geweest of naar andere zakelijke plekken. We zijn niet lui geweest. We hebben niet op onze handen gezeten. Maar het echte werk is niet door ons gedaan, o heren. Uw pond. Uw pond, die heeft er 10 ponden bij gewonnen. Kijk, dat is nou het geheim van het christenleven, hè. Dat is niet de mouwen opstropen om nou eens een vruchtbaar leven te laten zien. Maar dat is God zijn werk in je leven laten doen. Uw bond. Uw gaven in mij. Die doen het. Die maken de winst. Dat wat u in mij begonnen bent, uw woord, uw geest in mijn leven, die maken mijn leven vruchtbaar. Waar komt het dus op aan? Voor u, voor jou, voor mij. Leven van dat wat de koning geeft. Zijn genade, zijn vergeving, zijn zegen, zijn geest. Biddend leven voor zijn aangezicht. Zelf klein worden. Hem groot maken. En zo je ambt en plicht getrouw verrichten tot zijn eer. En weet je wat dan wonder is? Dan wil de Heer dat nog belonen ook. Die knecht zegt, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Maar dan zegt de Heer als reactie, goede dienstknecht, u krijgt macht over 10 steden. Kijk, dat is nou wat je noemt belonen uit genade. Geen beloning die verdiend is, maar een beloning die geschonken wordt. En was dat nou een heerlijke belofte voor u en voor jou? Wie ijverig is in de dienst van de Heer, die zal merken dat de Heer dat niet onbeloond laat. Het wordt in de hemel genoemd. Het wordt door Gods eigen mond geprezen. Wel, gij goede knecht, gij goede dienstmaagd, wie op aarde trouw geweest is in het minste, zal de beloning daarvoor in de hemel ontvangen. Een beloning, nogmaals, uit genade. Niet verdiend, maar geschonken. Geschonken door de koning. Die al zoveel geschonken heeft en die hier in Lucas 19 zelfs op het punt staat het allergrootste te schenken dat maar geschonken kan worden. Zichzelf. Zijn koninkrijk komt nu nog niet openbaar. Maar koning is hij. Hij die opgaat naar Jeruzalem. Hij die staat voor Pilatus. Hij die hangt aan het kruis. Koning is hij. En eens. Eens zal iedereen dat zien. Want die koning die hier opgaat vanuit Jericho, die heen gaat om dat koninkrijk te ontvangen, hij komt terug. Terug in heerlijkheid. Amen. Laten we de Heere danken. Heere onze God, zo laat u ons hem zien, de Heere Jezus Christus, die heen gaat om het koninkrijk te ontvangen. Door het lijden en sterven heen, door opstanding en hemelvaart heen, en hier op aarde. Hier richten de ogen van uw knechten en uw dienstmaagden zich naar boven. Wachtend tot hij terug zal komen in heerlijkheid. Hier op aarde. Waar ook de vijanden zijn. Zij die nog steeds zeggen en blijven zeggen. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. Heren, we moeten u belijden. Van nature zijn we allemaal zo. En als dat nog steeds zo is, heren. Ontdek ons eraan. Bekeer ons ervan. Dat dat vreselijke oordeel dat we in deze gelijkenis gelezen hebben. Niet ons oordeel zal moeten zijn. Breng ze hier. En sla ze dood. U laat ons indringend zien. Dat tussen die knechten. Bij wie dat anders lijkt te liggen. Er ook verborgen vijandschap is. Wat kan dat ontdekkend zijn voor ons hier vanavond? Keurige kerkmensen. Maar ondertussen. Een hart dat u niet kent. En dat nog steeds vijandig tegenover u staat. Ook dan, Heer. Ontdek ons eraan, bekeer ons ervan. Opdat we niet door uw oordeel geveld worden. Heren, waar we u mogen kennen. U mogen liefhebben en dienen. Leer ons, ons ambt en plicht. Getrouw te verrichten tot uw eer. Niet door zelf de mouwen op te stropen en eens hard aan de slag te gaan. Maar door u in ons hart en leven te laten werken. Opdat wij vruchtbaar worden. Vruchtbaar voor de zaak van uw koninkrijk. En heren. Dat we zo door u vruchtbaar gemaakt. Dan dat oog omhoog mogen richten. Naar de hemel. Van waaruit we onze Heere Jezus Christus verwachten. Met een groot verlangen. Laat dat verlangen dan ook de dag van morgen en overmorgen stempelen. Dat we zo leven hier op aarde. Handen aan het werk. Het oog naar boven. Dank Heren voor het goede wat u ons deze zondag schonk. Wil dat wat niet goed was, genadig vergeven. Vaart onze dank voor wat u schonk. Hoor ons bidden. Om Jezus wil. Wiens komst wij verwachten. In heerlijkheid. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 24. Daarvan nu het vijfde vers. Psalm 24, vers 5. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.